Test. Goedenavond gemeente, hier in de Pauluskerk en digitaal met ons verbonden. Mede namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze avonddienst op Palmzondag, waarin voorgaat dominee van Vreeswijk uit IJsselmonde. Hartelijk welkom dominee, fijn dat u weer in ons midden bent. Het orgel wordt vanavond bespeeld door de heer van Esseveld. Mijn naam is Jan van Inge en ik mag vanavond uw ouderling van dienst zijn. Heeft u vragen over deze dienst of over onze gemeente, dan sta ik u graag na afloop van deze dienst te woord. Graag breng ik door het volgende onder uw aandacht. In deze stille of heilige week worden ook in onze kerk en in de Oostpoort vespers gehouden. En wel op dinsdagavond en donderdagavond aanstaande in de Pauluskerk en maandagavond en woensdagavond in de Oostpoort. Centraal in de vespers staat het lied van de leidende knecht van de Heer uit Jesaja 53. In dit aangrijpende profetische gedeelte vinden we de weg van Jezus uitgetekend. De vespers beginnen om 7:30. Voor verdere informatie verwijs ik u graag naar de zondagsbrief. Traditiegetrouw gaat in de avonddienst op Goede Vrijdag aanstaande onze wijkpredikant dominee van den Berg voor. In de verkondiging gaat het over Jezus sterven en zijn begrafenis in de graftuin van Jozef van Arimathea. We vieren dan ook het heilig avondmaal. De dienst begint om 7:30. Het orgel wordt dan bespeeld door de heer De Wit. Op Stille Zaterdag is er een bijzondere stilteviering in de Pauluskerk. Deze viering begint om 7:30. Op de dag dat we gedenken dat Jezus in het graf rustte, leek de nadruk in deze viering op de stilte, ingetogen muziek en verstilde liederen die we samen zingen. Van harte uitgenodigd voor deze vespers en vieringen. Laten we deze avonddienst aanvangen met het zingen van Psalm 24, vers 1 en 2. Vers 1, de aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domein. Vers 2, wie is de mens die op zal gaan en voor Gods heilig aanschijn staan? Mede namens de kerkraad wens u allen een gezegende dienst.
Er is nu gelegenheid om in stilte ons voor te bereiden op deze dienst. Laten we stil worden tot God. Onze hulp en onze verwachting is van de Heer die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die zijn trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in de eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Zondag Palmarum, de Palmzondag, Psalm 24, dat is de psalm van deze zondag. Wie mag de tempel betreden? We zingen straks Psalm 24 verder, het derde en het vierde vers. Onze aanvangstekst zijn woorden uit Matteüs 21, wat traditiegetrouw ook vaak gelezen wordt. En dan lezen we de talloze mensen die voor Jezus uitliepen en achter hem aankwamen en riepen luidkeels: Hosanna voor de Zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, Hosanna in de hoogste hemel. Opnieuw Psalm 24 vers 3 en 4. Samen gaan bidden om de verlichting met de Heilige Geest, dat God zijn licht wil laten schijnen op het woord. Laten we samen bidden. Trouwe almachtige God, liefdevolle Vader van Jezus Christus. Mochten deze dienst beginnen met een psalm. Een psalm over u. Over u die deze wereld gewild hebt. Een oproep ook naar ons toe, Dat als we u willen ontmoeten, dat we zuiver van handen moeten zijn. En dat we niet ons leven bouwen op loze wijsheid. Dat we niet van kwade trouw zijn of valse eden in onze mond nemen. En dan voelen we allemaal wel aan dat het misschien wel een maatje te groot is. En dat beleiden we ook vanavond. En wie kan u dan werkelijk ontmoeten? Nou, we zongen ook over die grote koning. En dan denken we altijd aan uw zoon, Jezus Christus. De koning van de Joden. De zoon van Israël. Zoon van u. En we danken u, Heer God, dat hij plaatsvervangend voor ons de tempel heeft betreden. En datgene heeft gedaan wat wij niet kunnen. Verzoening te brengen over onze zonden. En zo komen we, Heer God, bij u. Als kwetsbare mensen. U kent ons. En dan dank u nogmaals dat we in deze stille week mogen beginnen. Bij u, met u. En dat we zo mogen opgaan naar Goede Vrijdag. Maar ook naar het Paasfeest. We danken u, Heer God, dat we nog een keer elkaar kunnen zien, spreken op deze avond. Maar dat we ook de mogelijkheid hebben om nog een keer het woord te overdenken. We bidden, Heer God, voor ons zoals we hier zitten. We bidden voor en ieder die met ons verbonden is. We bidden ook voor al degenen met wie we ons verbonden voelen, maar die wel, misschien wel andere keuzes hebben gemaakt. We bidden, Heer God, om een zegen. Een zegen voor al datgene wat we mogen doen, ook in deze eredienst. U kent ons, Heer God. U weet wat ons bezighoudt. U weet ook wat we nodig hebben. Bemoedig ons, Heer God, ook vanavond. Zegen ons. Dat bidden we ook voor uw wereldwijde gemeente. Een zegen. Niet omdat we het verdiend hebben, maar we mogen het altijd weer vragen. Om Christus wil. Amen. We lezen vanavond uit het Marcus-evangelie. In Rotterdam en IJsselmonde ben ik bezig met, sinds januari, met het Marcus-evangelie. En vanochtend heb ik gepreekt over Marcus 14. En dat gedeelte wil ik ook hier vanavond lezen. Marcus 14, een hele bekende geschiedenis over Jezus die gezalfd wordt door een vrouw. Misschien even als inleiding dit. Deze geschiedenis die kom je in alle vier de evangeliën tegen. En dat is altijd al iets bijzonders. En ze hebben allemaal hun eigen accent. Ik kom er straks in de preek al heel even op terug. Maar ze hebben allemaal hun eigen accent. En vanavond behandel ik echt dat gedeelte uit het Marcus evangelie. En als je Marcus 14, 1 tot en met 11 leest, dan merk je, ja, er is iets bijzonders aan de hand. Het is ook ergens een literair hoogstandje van Marcus. Wij kennen allemaal wel in de schilderkunst een drieluik. Dan heb je een groot middenpaneel en dan heb je twee zijpanelen. Nou, zo kun je dit gedeelte ook lezen, vers 1 en 2. Dan gaat het weer over de overpriesters, schriftgeleerden. En die zijn heel negatief bezig. En dan krijg je dat middenpaneel over die vrouw en over de Heer Jezus natuurlijk. En dan eindigt het weer met die overpriesters, het hele negatieve. En dan ook in samenhang met Judas. Dat even als inleiding. Marcus 14, 1 tot en met 11. De volgende dag zou het feest van Pesach en het ongedezene brood beginnen. De hoge priesters en de schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem, Jezus, door middel van een list gevangen te nemen en te doden. Maar niet op het feest, zeiden ze, want dan komt het volk in opstand. Toen Jezus in Bethanië in het huis van Simon, degene die aan een huidziekte had geleden, aanlag voor de maaltijd, kwam een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje open en goot de olie uit over zijn hoofd. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan 300 denarii verkocht kunnen worden. En dat geld hadden we aan armen kunnen geven. Ze voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei: laat haar met rust. Waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie. En jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt. Maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat ze kon, heeft ze gedaan. Ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie, waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, daar zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan. Toen ging Judas Iscariot, een van de 12, naar de hoge priesters om hem aan hen uit te leveren. En toen ze dit hoorden, waren ze opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen geven. En Judas zon op een mogelijkheid om hem, Jezus, op een geschikt moment uit te leveren. Tot zover de woorden van God. Zalig bent u als u deze woorden hoort. Ze bewaart in uw hart en daaruit leeft. Amen. We zingen uit het nieuwe liedboek, lied 558... Jezus, om uw lijden groot, we zingen de coupletten 1, 2 en 3. Vanavond dus dat middenpaneel, die vrouw en de Heere Jezus. Ik zet een extra streepje onder vers 6 en 8, woorden van de Heere Jezus. Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Wat ze kon, heeft ze gedaan. Na de verkondiging dan zingen we met elkaar lied 321 uit Hemelhoog. En we zingen alle coupletten. gemeente van Jezus Christus. Dominee Dick van der Linden die schreef eens dit. Wil je me beloven dat je niets over mij zult zeggen? Ik vind dat dat niet nodig is. Maar bovendien, het mag ook niet. Scherp keek ze me aan toen ze me dat op het hart drukte. Die ernstig zieke, betrekkelijk jonge vrouw. Over de dienst die vooraf zou gaan aan haar begrafenis. Daarover ging het in een van de laatste gesprekken die we voerden. Ze noemde de liederen die ze had uitgekozen, het Bijbelgedeelte dat haar zeer aansprak. Geen toespraken, zei ze. Deze leidde alleen maar af. Om het woord van God alleen moest het gaan. Dat is genoeg. Van mensverheerlijking moest ze niks hebben. Marcus, die neemt ons mee naar de laatste dagen, vlak voor het sterven van de Heer Jezus. Dus die hele geschiedenis over die zalving van die vrouw, die vindt zijn plek in de schaduw van het kruis. Maar ook dit, wat ik al eerder zei, deze geschiedenis over dat mooie getuigenis, die mooie daad van haar. Dat wordt begonnen en beëindigd door hele negatieve zinnen van die overpriesters, die schriftgeleerden, over datgene wat ze met de Heer Jezus van plan zijn om te gaan doen, hem te doden. We richten ons op dat middenpaneel. Hoe die hoofdrolspelers daar op elkaar reageren, maar over die vrouw in het bijzonder. Wat doet ze daar? Wat doet ze daar? En bovenal, wie is zij? We zijn in het huis van Simon in Betanië. Simon die een huidvraat had geleden. Veel meer weten we niet over hem. Wel dat deze Simon Jezus en zijn discipelen heeft uitgenodigd voor een maaltijd. En dat is niet zo bijzonder, hè? Jezus werd al vaker uitgenodigd voor een maaltijd. Hij bivakkeerde wel vaker in Betanië. En nu dus ook. Zo vlak voor het paasfeest. 2 dagen daarvoor. De sfeer lijkt ontspannen. Ze liggen aan tafel. Het hoofdgerecht kan opgediend worden. Maar de rust lijkt mij meer schijn dan werkelijkheid. Want in Jeruzalem is al het besluit gevallen dat Jezus moet sterven. En Jezus wist dat. Hij wist dat al veel eerder. En hij heeft het ook aan zijn discipelen verteld dat hij zal gaan sterven. En toch is Jezus uit eten gegaan bij Simon. Dat is wat, hè? Als je weet dat je over 2 dagen gaat sterven. En dat jij dan uit eten gaat. En waarom? Nou, Jezus moet overtuigd zijn geweest dat dit zijn weg is. Zijn weg van een maaltijd tot aan het kruis. Van ontvangen naar geven. Van bediend worden naar dienen. Of zijn discipelen daar ook mee bezig zijn, ik krijg bepaald niet de indruk. Want wat Jezus ook gezegd heeft over zijn lijden en dood, het wil maar niet tot hen doordringen. En je ziet het zo voor ogen, hè? Wat eenzame Jezus daar liggend aan tafel, terwijl om hem heen druk gegeten, gepraat wordt. Maar dan komt er opeens een vrouw binnen. Dat is ongehoord in die setting, in die cultuur. Een vrouw stapt het eetvertrek binnen, maar dan neemt ze niet haar plek in bij de vrouwen op de achtergrond. Nee, ze loopt naar de mannen. Naar die plek waar gewichtige mannenzaken besproken worden. En je ziet de discipelen ook wat geïrriteerd opkijken. Maar wat doet ze daar? Nou, ze loopt naar de Heer Jezus toe en haalt dan uit haar jurk een albasten flesje tevoorschijn. Er blijkt een soort nardusolie in te zitten, een gigantisch dure geurolie, een soort parfum. En die flesjes die waren zo gemaakt dat door die dunne hals maar 1 druppel tegelijk naar buiten kon vloeien. Maar kijk nou eens wat ze doet. Ze vindt blijkbaar één druppel veel te weinig voor de Heer Jezus. En met een resoluut gebaar breekt ze dat halsje van die fles. En ze giet het in één keer over zijn hoofd leeg. Dat is een schitterend gebaar. Dat is ook een oud ritueel. Zoiets gebeurde in die tijd nog maar zelden. Ja, vroeger. Bij de zalving van een koning. Dan gebeurde het. Of bij een hoge priester in de tempel, dan vloeide de olie ook rijkelijk. En daarnaast werden ook de doden vlak voor hun begrafenis met nardusolie gezalfd, gebalsemd. Maar dan altijd druppelsgewijs, met een kleine hoeveelheid. Waarom doet ze dit? Wat wil ze zeggen met die zalving? Wil ze ermee aanduiden dat Jezus ja, voor haar de Messias is? De Messias, de gezalfde? Wist ze dat Jezus ging sterven? Heeft ze verhalen daarover gehoord? Van hemzelf? Nou, over haar beweegredenen lezen niet zo heel veel. En toch, je kan iets afleiden uit haar daad. Allereerst dit. Deze vrouw die heeft beseft, ik moet nu gaan. Ik moet nu naar de Heer Jezus toe. Ze is ervan overtuigd geweest dat het nu moest gaan gebeuren. Deze zalving. In het Grieks staat er namelijk een werkwoord voor komen, wat heel nadrukkelijk betekent dat het bewust gepland is. Gaan. Met een stellige overtuiging, ik moet het nu doen. Daarvan was ze zich bewust. En dat typeerde haar. Haar hele komen. En het tweede is ook al dit. Dat het een daad is van enorme liefde. Van totale overgave. Op deze manier wil ze de Heer Jezus laten zien wat hij voor haar betekent. En hoeveel ze van hem houdt. Het breken van het flesje. Het uitgieten van die mirre. Ze vormen een beeld van die vrouw zelf. Ze breekt het albaste flesje voor Jezus. Ze vloeit die dure mirre over hem uit. Zo wil ze zichzelf niet sparen. Ze giet haar liefde uit over hem. Waarom? Om hem blij te maken. Een symbolische handeling, maar ze laat iets van haar totale liefde naar hem iets zien. Al haar toewijding. En we weten, het is een gigavermogen geweest. En ze riet het in één keer uit. Misschien was dat wel bestemd voor haar eigen begrafenis. Een soort begrafenisverzekering. Er staat in de grondtekst, het was een vrouw hebbende een albasten fles. En zo wordt het uitdrukking gebracht. Dit was haar hele hebben en houden. Haar enige bezit. Ze gaf zich helemaal voor de Heer Jezus. Dat is echt een schitterend beeld. In dat wat ze doet, hè, daarin weerspiegelt wie Jezus voor haar is. Hoe hij haar geraakt heeft. Haar aangesproken heeft. En wat zij daarvoor wil teruggeven. Hè? We weten allemaal uit de psychologie. Hè? Je kan alleen maar liefde geven als je liefde hebt ontvangen. Nou, deze vrouw kan liefde geven. Kan zichzelf geven. Omdat ze liefde heeft ontvangen van hem. En daarmee is het ook wel gelijk een spiegel voor ons. Hè? Over geloof, over God, hè? Over Jezus. Ja, daar kun je zoveel lezen, hè. Je kunt er heel lang over nadenken. Maar ergens. En er komt altijd weer een moment. Hè, dat je moet gaan. Dat je opnieuw moet toewijden aan God. Nu moet ik reageren. Nu moet ik een daad maken. Een daad van eenvoudig geloof. Van toewijding. Net zoals die vrouw. Bewust naderen tot God. Hè. Goede Vrijdag. Het heilig avondmaal, bewust naderen tot God. Nu moet ik het doen, ik kan het niet uitstellen. Dat is. En als die vrouw dat gedaan heeft, ja, dan zijn de scherpe reacties niet uit de lucht, van de lucht. Waar slaat dit op? Zeggen de discipelen. Doe even normaal. Waartoe dient deze verspilling? Dat geld hadden we aan de armen kunnen geven. Ze krijgt de wind van voren. Ze voeren tegen haar uit. En zo'n reactie, dat kunnen we allemaal nog wel een beetje plaatsen ook, hè? Want aan verspilling hebben we allemaal een hekel. En ons benzunig. Zo denken we allemaal. Wat gaat hier een enorme stoot geld verloren? En misschien hebben de discipelen hier ook een punt, formeel gezien misschien. Als je kijkt naar het nut. Hoeveel hongerende mensen hadden daarvan gevoed kunnen worden? Ja, absoluut. Daar gaat het natuurlijk ook wel om. Maar als er één is geweest die de armen in het oog had, dan was dat de Heer Jezus wel. Maar hier accepteert de Heer Jezus haar daad. Deze royale gift als blijk van haar totale liefde, van haar totale overgave naar hem toe. En daarop, ja, dat past toch geen maat, geen maximum. Als iemand nou zich volledig wil geven voor de Heer Jezus, voor zijn koninkrijk, door zijn hele leven, door al zijn tijd, door zijn hele vermogen eraan te besteden. En dan kun je toch niet gaan spreken over nut. Dan kun je toch niet zeggen, is dat niet wat overdreven van je? Die overgave van je? Hé, toch? Als dan die mannen maar door blijven gaan, dan grijpt de Heer Jezus in. Laat haar met rust. Nou, Jezus de voeten uit, hè. Jezus beschermt haar. Hij legt zijn hand op haar. Ze heeft iets goeds aan mij verricht. In de grondtaal, ze heeft een goede daad aan mij verricht. Een goede daad. Een goede daad, hè. In het hele evangelie wordt dat van niemand gezegd, behalve van deze vrouw. Een goede daad. Volgens Joods besef was dat veel meer dan een plicht. Gif te geven aan armen, dat was een plicht. Zelfs het verzorgen van zieken, dat was een plicht. Maar een goed werk, daarin zat iets van je hart, van je hele hebben en houden. Het was iets van jezelf. Dan ging het bijvoorbeeld om het verzorgen van een melaatse. Of het verzorgen van een gestorvene. Dan was je zelf een hele tijd onrein. Dat soort werkjes, dat vroeg iets van je hart. Je had er zelf nauwelijks belang bij. En kijk, zegt de Heer Jezus, dat heeft zij nou gedaan. Zij heeft een goede daad aan mij verricht. Aan mij, staat er zelfs nog sterker, in mij. Die daad van die vrouw, dat wordt gefundeerd in de persoon van de Heer Jezus zelf. Het heeft ook alles te maken met wat de Heer Jezus heeft gedaan en gaat doen. Het heeft ook iets te maken met zijn overgave. Zo waardeert de Heer Jezus deze daad van deze vrouw. Ze heeft een goede daad verricht. En dat zal hij straks ook gaan doen. Aan het kruis. Die vrouw heeft haar hele hebben en houden gegeven. Al haar liefde, haar hele bezit. Maar die gezalfde van haar, ja, die gaat nog een stapje verder. Hij geeft zijn leven. Voor haar, voor ons. Hij heeft ook gedaan. Want hij kon. Maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Daar hebben we toch heel duidelijk met elkaar over gesproken. Wil jullie daar niet over nadenken? Deze vrouw wel. Wat ze kon, heeft ze gedaan. Ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. Begrafenis? Zit Jezus daaraan te denken tijdens die maaltijd? Ja, Daar is hij dus blijkbaar steeds mee bezig. Geen moment uit zijn gedachten. Jezus weet wat er gaat gebeuren. Dat hij zal gaan sterven, maar die schrikt hij niet voor terug. Heel bewust gaat hij hier zijn lijden tegemoet. En daarom stelt hij die daad van die vrouw in een ander daglicht. Jezus brengt die woordeloze daad van haar in verband met het lijden wat hem staat te wachten. Straks, na mijn sterven, dan zal er geen gelegenheid zijn voor een zalving. En daarom heeft ze mij al van tevoren gezalfd. Dat zegt de Heer Jezus. Onbewust, denk ik, heeft zij geanticipeerd op het sterven, op de begrafenis van de Heer Jezus. Door die olie over mij uit te gieten, zegt de Heer Jezus. Mijn lichaam, voorbereid op de dood. Nu al voorbereid op het graf. Die geur van die nardusolie, dat was bestemd om de geur van de dood te verdrijven. Zo'n vreemde tegenstelling, hè? Die geur van die parfum en de geur van de dood. Ook een jaren, die schrijft in een van zijn dagboeken. Jezus gaat naar een plaats buiten de stad waar zelfs de soldaten hun neus dichtknijpen. Maar opeens hoor ik een van hen zeggen: ruik je dat? Ruik je dat? Om de geur zou je bijna zeggen dat hij toch de koning van de Joden is. Die heerlijke geur zal te ruiken tijdens zijn lijden. Die geur is te ruiken tijdens zijn sterven. Al voor zijn begrafenis. Nu al krijgt de geur van de dood niet de overhand. Nu al een overwinningsgeur. Ja, voor ons altijd weer de vraag, hè, hoe uiten wij nou onze dankbaarheid naar God toe? Hè? Want Jezus is ons toch heel veel waard. Hoe geven wij hem de eer? Onze woorden, daden. Onze gebeden, onze tijd. Of zijn we zuinig daarin? En dan nog zo'n vraag, hè? Waarom doe je het? Wat is je identificatie? Wie is dat? Nou, Jezus zegt hier heel nadrukkelijk, ze heeft het gedaan in mij. In mijn lijden. In mijn sterven. In mijn begrafenis. Gekruisterde Christus voor ons. Dan is die toch alles van ons waard. En zo staan ze bij elkaar. Die zwijgende vrouw en die gezalfde Jezus. Vreemde combinatie. Nou, nee. Wat zegt de Heer Jezus dan? Voorwaar, ik zeg u, overal waar het evangelie verkondigd zal worden, over de hele wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van wat zij gedaan heeft. En het is nog waarheid geworden ook, ook vanavond in Gouda. Wat evangelie klinkt. Het evangelie van een gezalfde Jezus, van een gezalfde koning aan het kruis. Dan zal de wereld dat ook horen van die daad van die vrouw. Ze heeft gedaan wat ze kon. Deze vrouw, afgebeeld op dat middenpaneel, ingeklemd tussen die twee zijpanelen. Ze is geen autoriteit. Ze is niet een van de 12. Ze zegt niks. Maar wat ze doet, één gebaar. En ze lijkt Jezus beter te begrijpen dan al die kenners daar. Ze heeft gedaan wat ze kon. Ik sluit af nog één ding. Marcus noemt de naam van die vrouw niet. En misschien wel heel bewust om zo de nadruk te leggen op de Heer Jezus. Maar deze geschiedenis die staat dus in alle vier de evangeliën. Bij Marcus heeft die vrouw dus geen naam, bij Matthäus ook niet. En Lucas, die het verhaal in een hele andere samenhang vertelt, die zegt dat het een prostituee was. En Johannes zegt dat het de vrome Maria was. De zuster van Martha en Lazarus. Nou, dat is nogal een verschil. We weten niet wie die vrouw was. Maar Henk Berkhof, die schreef dit. Zij is het beeld van de gemeente. Die de bruid en de vrouw van Christus wordt genoemd. Het zijn de mensen die gedaan hebben wat ze konden in hun leven. En naar zulke mensen verlangt de Heere God. Naar mensen die het niet als een verkwisting beschouwen om hun leven uit te gieten voor hem en voor de ander. Want hij is het waard. O liefde, voor dit offer van uw leven, wat kan ik naar mijzelf te offer geven, omdat ik nooit het zij, ik leef of sterven, uw liefde derven. Lof zij hem in eeuwigheid. Amen. willen ook vanavond het geloof in de drie enige God met elkaar belijden. We doen dat met de geloofsbelijdenis van Nicea, Constantinopel. En daarna zingen we met elkaar lied 602, ook uit hemelhoog. Liefde was het onuitputtelijk. En we willen, als dat kan, ons geloof staande belijden en bezingen. En dan belijden we het geloof in een drie enige God met deze woorden. Wij geloven in één God. De Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Wij geloven in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mens en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag opgestaan overeenkomstig de schriften, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal weerkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. Wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En een heilige, algemene, apostolische kerk. Wij belijden een doop tot vergeving van de zonde. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Samen gaan danken, onze voorbeden uitspreken, laten we samen bidden. We danken Heer God voor uw liefde. Onuitputtelijk. eindeloos groot. Dank u voor Jezus Christus, uw Zoon. Hij heeft gedaan wat hij kon. En dat was genoeg. We danken u, Heer God, en dan ook voor die daad van die vrouw. Gezalfd kon hij verder. Om zo voor ons te sterven. Als een gezalfde koning werd hij begraven. Als een gezalfde koning werd hij weer opgewekt. We danken u daarvoor, Heer God. Die vrouw heeft gedaan wat ze kon. En zo dank u ook vanavond voor haar getuigenis. En we danken u, Heer God, voor al die getuigenissen in ons leven. Van mensen die ons misschien wel lief waren. Die gedaan hebben wat ze konden. In de dienst naar u toe. In de dienst naar de ander. We danken u, Heer God, voor al die geloofsgetuigen. En zo bidden we ook, Heer God, blijf in ons werken. Ja, zodat we tot machtige daden bereid zijn. En dat we in u blijven. En u in ons, Heer. En zo bidden we, Heer God, ga met ons verder. Ook in deze stille week. Dat het opnieuw ons zal verwonderen. Een koning die zich opoffert. We bidden om een zegen voor al de vieringen. We bidden voor de voorgangers. We bidden ook voor de kerkenraad. De vrijwilligers. Dat ze tot een zegen kunnen zijn voor degene die ze tegenkomen. Vandaag, morgen. In deze week. Zodat een ieder mag horen van een opgewekte Christus. We willen voorbeden doen voor elkaar. U kent ons, Heer God, wat ons bezighoudt. We bidden voor hen die een verdriet met zich meedragen. Troost hen ook met uw woorden. Woorden met uitzicht. We bidden voor hen die ziek zijn. Thuis of elders. In het verpleeghuis. Schenk ze datgene wat ze nodig hebben. Moed, kracht, geloof. Bovenal het besef dat u hen nabij bent. U die het tegen ons ook heeft gezegd. Ik ben met je alle dagen. Vanavond en ook de dag van morgen. Ga zo met ons mee, Heer God. Bid ook voor deze wereld, een wereld in nood. Waar zoveel gaande is. Bid om datgene. Ja, wat mee mag werken aan uw doel met deze wereld. En dan bidden we ook voor de vredestichters, de hulpverleners. Bidden voor uw volk. We begrijpen lang niet alles, Heer God. Maar u komt tot uw doel met een ieder van ons. En zo met ook u met uw schepping. Ga zo met ons verder, Heer God. Zegen ons. Zegen hen die ons lief zijn. Zegen deze wereld om Christus wil. Amen. Ik krijg nu de gelegenheid om u uw gaven te geven, maar Klaas zal een en ander nog aankondigen.
Gemeente, goedenavond. Er wordt vandaag gecollecteerd voor de diaconie en voor kerkbeheer. De diaconale collecte is voor de stichting Noodfonds Gouda. Het noodfonds ontvangt giften van verschillende Goudse kerken en fondsen en ondersteunt daarmee Goudenaars in financiële nood. Goudenaars die niet direct geholpen kunnen worden door sociale instanties in Gouda en die ook niet betrokken zijn bij een kerkgenootschap. Aanmelding bij dit noodfonds, waar de diaconale collecte voor bestemd is, gaat altijd via een sociale partner. Dan de tweede collecte, die is voor kerkbeheer. Die houden we wekelijks. Uw bijdrage voor kerkbeheer is onmisbaar voor het onderhoud van onze gebouwen, de pastorieën en bijvoorbeeld ook onze instrumenten zoals orgels en piano's. Daarnaast helpt u met het mogelijk maken van onze kerkdiensten zoals deze vanavond. Inclusief de techniek zoals beamerprojecties, streaming en audio. Uw gaven maken ook pastoraal werk en andere kerkelijke activiteiten mogelijk. Laten we samen onze verantwoordelijkheid dragen om als kerk van betekenis te blijven. Straks bij de uitgang is eventueel ook een mogelijkheid om fysiek te geven. De zak is dan voor de diaconie en de schaal is voor kerkbeheer. En denkt u gemeente alsjeblieft ook aan de melkbussen voor het werelddiaconaat en de zendingsbusjes. En ook daar kunt u digitaal aan geven, maar ook straks na de dienst fysiek. Wij danken u voor uw gaven en God zegene uw gaven.
Ons slotlied, dat is lied 556, we zingen de coupletten 1, 3 en 4. Thank you. En mogen we straks hier vandaan gaan, verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De Heere, hij zegene u en hij behoede u. De Heere, doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere, verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede.